De vorige keren hebben wij ons bezig gehouden met het verloop, om zo te zeggen, van het eerstgeboorterecht, dan wel de eerstgeboortezegen, of hoe wij dat in het Nederlands dan maar zouden moeten aanduiden. En we hebben een lijn gevolgd die uiteindelijk terechtkwam bij Jozef, en via Jozef of langs Jozef heen, of hoe dat maar heet, bij Efraïm en Manasse. En daar horen we er later niet zoveel meer van, verhoudingsgewijs niet. En dat komt omdat wij in Genesis zelf er erg veel over horen. Zoveel dat het ons nooit meer zou moeten loslaten. Hoe dan ook, vanavond wil ik opnieuw een draad opnemen, helemaal in Genesis 1 eigenlijk. Om nu niet te volgen waar die zegen naartoe gaat, maar wat die zegen behelst. En dat is tamelijk verbijsterend, mag ik u wel zeggen. Ik weet niet hoe ik u dat precies moet presenteren, want ik kan met u die zegeningen doorlopen, dat ga ik ook heus wel doen. Maar voor mezelf, dat zeg ik dan van tevoren, hè, voor mezelf heb ik geturfd, hè, wat er staat. Hè. Dan staat er, wees vruchtbaar, streep je aan, wees vruchtbaar, ik zal u zaad stellen als het zand der zee en als de sterren des hemels, streep je erbij, hè. Of gewoon, ik zal vermenigvuldigen, of uw naam zal zijn, of u zult mijn naam dragen, de naam van Israël, streep je erbij. Of hebt heerschappij over de aarde, streep je erbij. Hebt heerschappij over uw broederen, gij zult uitbreken naar noorden, oosten, zuiden en westen, of welke volgorde het ook ermee was, streep je erbij. Ik heb hier een statistiek dus, hè. Uitdrukking als in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, streepje erbij. Dit land zal ik u geven, er staat er een keertje of 15 als ik het zo schat, in mijn lijst, hè, in mijn statistiek enzovoorts. Hè. Gij zult worden tot een groot volk, tot grote volken, tot een hoop van volken, tot een volheid der volken. Het zijn uitdrukkingen die niet maar één keer voorkomen, maar die herhaald worden. En dan nog natuurlijk, er zullen koningen uit u voortkomen, koninkrijken. En gij zult heerschappij hebben over uw broederen. Of ik zal u zegenen met douders, hemelsvettigheid, aarde, tarwe, most, koren en most. En wat het maar wezen mag. Hoe je dat precies moet doen, weet ik ook niet. Maar de bedoeling daarvan is dat wij begrijpen hoeveel gewicht eraan gegeven wordt. Het heet maar niet een zegen en die gaat van die naar daar enzovoort, alsof het het bier is wat wordt doorgegeven. Het is veel, veel, veel meer dan dat. En aan het eind van het verhaal, dat is ongeveer na Genesis zal ik maar zeggen, zouden we ons toch op zijn minst afvragen wat daar nou toch van terechtgekomen is in de loop van de geschiedenis. Of wat daar nou nog van terecht zou moeten komen, ook eventueel in de wederkomst van Christus. En u weet wat dan het antwoord is, dat hebben we op voorhand gezegd. Het hele punt is dat deze zegeningen vervuld worden feitelijk in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen in de laatste dagen. Ik roep het maar even snel in herinnering. Wij waren daar toch, hè? Genesis 49. Kom hier, zei Jacob tot zijn zonen, en ik zal u vertellen wat u wedervaren zal in de laatste dagen. Dat is de Bijbelse uitdrukking voor de tijd vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. En daar ligt de vervulling van een groot deel van deze beloften, profetieën en dus de realisatie van wat allemaal behoort tot het eerstgeboorterecht. Maar om te beginnen neem ik u gewoon mee naar Genesis 1, want ja, in Genesis 1 is het dan nog niet interessant, lijkt mij, maar het wordt het daarna wel. En bovendien, het begint wel degelijk met die eerste mens. Alleen, wat betekent eerst geboorterecht als er nog niemand anders is? Maar ja, als er maar één is, wie het langst overblijft, erft alles, zeggen ze zoiets, hè. Maar hier was het de eerste, die had dus alles, maar er kwam niet zo geweldig veel van terecht. Daarna wordt dus de vraag, maar waar blijft dat nou allemaal? En dan gaat het niet naar de een, maar wel naar de ander. Dan splitst het zich uit natuurlijk. En daarmee krijgt het dus in de loop van de geschiedenis steeds meer gewicht, steeds meer betekenis. Maar wij beginnen gewoon in Genesis 1, vers 26. Het zal blijken dat de uitdrukkingen, althans sommige daarvan, dat we die daarna weer tegenkomen in de bekende zegeningen van, laten we zeggen, Abraham, Isaac en Jacob. Dat is in Genesis 26, daar ben ik ook prompt begonnen met de turven, van hoe vaak staat het er eigenlijk. Laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Gaat die uitdrukking nou verder niet in, hè? Gaat mij alleen maar om wat erover gezegd wordt. En dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee, dat is dus een meervoud. Hè? Dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde. En die zou je al moeten noteren, heerschappij hebben over de gehele aarde, want dat is wat later herhaald wordt. Men zou heersen over de gehele aarde. Dat ze heerschappij hebben over de gehele aarde. En God schiep de mens naar zijn beeld, staat er dan. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide, wees vruchtbaar. Nou ja, die schrijf ik dus ook op. Wees vruchtbaar, want dat wordt later herhaald dus, hè. Vele malen onderweg. Wees vruchtbaar, vermenigvuldigd, dat is hetzelfde, maar het is een andere term. Ik heb ze apart gerekend, achteraf, om ze enigszins uit elkaar te kunnen houden en om het tellen te vergemakkelijken. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen, de zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Impliciet hebt heerschappij over de ganse aardbodem. Daar komt het op neer. Er is één lijn die vanuit deze uitspraken vanaf Adam rechtstreeks doorloopt tot op de persoon van de Heer Jezus Christus, die in Handelingen 17 bijvoorbeeld genoemd wordt, een man die de gehele aardbodem zal oordelen. Daar zijn veel meer schriftplaatsen die hetzelfde zeggen, maar ik citeer altijd vast Handelingen 17, bij wijze van kapstok, hè. God heeft één man verordineerd dat hij de hele aardbodem zal oordelen. En voor dat doel, zegt Paulus, heeft God hem opgewekt. Dat is nog iets meer dan wat Petrus zei in Handelingen 2. Die zei, God heeft hem opgewekt om hem de troon van zijn vader David te geven. Maar David, dat is een versmalling. Maar het gaat in werkelijkheid over een troon, over heel de mensheid enzovoort. Maar dat is de lijn van Adam tot op Christus met betrekking tot één individu, één enkeling. Het neemt niet weg dat de Bijbel niet alleen rekent met enkelingen. De Heer rekent niet alleen met individuen, maar ook met volkeren. Als ik ooit weer eens de bedelingen bespreek, dan leg ik dat weer uit, hè. God rekent met enkelingen, met individuele mensen. Maar God rekent net zo goed met volkeren. We noemen dat de bedeling van het menselijk bestuur, gemakshalve. Waarbij de mensheid is ingedeeld in brokken, in groepen, in volken dus, met elk een eigen overheid enzovoort. En ze worden in de Bijbel ook gerubriceerd. Er worden profetieën over uitgesproken. En in de toekomst zullen die volkeren verzameld worden onder de koning der koningen enzovoorts. Maar wat voor individuen geldt, geldt net zo goed voor volkeren. Volkeren dragen als volk bepaalde verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Maar wij hebben ook geleerd, hopelijk hebben wij dat geleerd, dat één volk bij uitstek is gesteld boven de overige volkeren. Met andere woorden, er is één volk dat eerst geboorterecht heeft gekregen tussen de volkeren. En nou praten we dus niet over één individu, maar over één individueel volk. Want van heel Israël wordt gezegd in Exodus 4 dat het beschouwd moet worden als de zoon van God. Het is het hele volk dat eerst geboorterecht gekregen heeft te midden van de overige volkeren en voor dat doel dus ook gesteld is tot koninklijk volk en dus ook tot priesterlijk volk. Die hele uitverkiezingsleer in de Bijbel is in hoge mate leer van de uitverkiezing van Israël. En niet omdat het behouden zou worden, maar omdat het een koninklijk priesterlijk volk zou zijn. Het was een uitverkiezing tot eerstgeboorterecht namelijk. En dus heb je nou al twee lijnen. Het is er eigenlijk toch maar één, maar het loopt op verschillend niveau. Hè? De ene lijn, wat het individu betreft, komt uit bij de Heer Jezus Christus. De andere lijn ligt op het niveau van de volkeren, dat is een fase lager. En die komt uit bij het volk Israël. En het lijkt me duidelijk dat de Heer Jezus Christus dus ook inderdaad uiteindelijk beschouwd wordt als eerstgeborene van Israël. Maar in die positie dus weer als eerstgeborene van alle volkeren. Dus je hebt twee dingen naast elkaar. Ik zal het nog een keer anders zeggen. Want wij worden soms met goedkope argumenten om de oren geslagen. Eentje zegt bijvoorbeeld, de zoon van Abraham zou zijn erfgenaam, zijn eerstgeborene zijn, dat is Isaac. En dat is Christus, punt, einde van het verhaal. Maar het is niet het einde van het verhaal. Het is wel waar, staat ook zwart op wit in de Bijbel, maar het neemt niet weg dat diezelfde belofte met betrekking tot de zoon van Abraham, die met de naam van Isaac genoemd zou worden, dat diezelfde beloften in de Bijbel zelf van toepassing gebracht worden op alle stammen van Israël. En dat is niet echt wat anders dan dat het van toepassing is op Christus. Christus maakt deel uit van Israël. Hij is de koning van Israël, de Messias van Israël, of hoe je dat maar noemen moet. Maar je hebt het op het niveau van de individu en je hebt het op een lager niveau, op het niveau van de volkeren. Dan moet je maar aan wennen aan die dingen. Twee verschillende dingen, maar ze hangen rechtstreeks met elkaar samen. Ik zeg altijd dat wij daar moeite mee hebben, komt omdat wij enige eeuwen geleden al begonnen zijn met het afschaffen van elke vorm van hiërarchie, afschaffen van autoriteit. Alle mensen hebben we gelijk gemaakt en het idee dat er rangen en standen zijn, dat er zo'n hiërarchische driehoek of piramide bestaat, dat zijn we gewoon kwijtgeraakt en we moeten het opnieuw leren, het is niet anders. Maar inderdaad, hier in Genesis 1, vers 26 en vers 28 vinden we in principe al die zegeningen die later specifiek vererfd worden. Niet naar de een, maar wel naar de ander. Hier kan dat nog niet, er is maar één. Maar daar begint het al wel. En de titel van de eerstgeborene in de loop van de geschiedenis, die uiteindelijk terechtkomt bij de Heer Jezus Christus, is niet voor niks de titel Zoon van Adam. De erfgenaam van Adam, en u weet langzamerhand, zoonschap is een andere term voor eerstgeboorterecht. Hè? Maar na Genesis 1 komen wij terecht in Genesis 9. Die is wel aardig, omdat we vanaf Genesis 9 juist van doen krijgen met een mensheid die verdeeld is in volkeren. Daar begint feitelijk wat wij noemen de bedeling van het menselijk bestuur. En in Genesis 9 wordt de draad opnieuw opgenomen met die ene overlevende, om zo te zeggen, Noach. En zijn drie zonen en hun echtgenoten. God zegende Noach en zijn zonen en hij zei tot hen, zijt vruchtbaar. Dat heb je in ieder geval al twee keer, zijt vruchtbaar. En vermenigvuldigt, die hebben we ook al gehad. En vervul de aarde. En die hadden we ook al gehad. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels en al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee. Zij zijn in uw hand overgegeven, al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. En dan vanaf vers 5 krijgen wij wat wij noemen de instelling van de menselijke overheid. En daarna lees ik vers 7. Maar gij lieden, wees vruchtbaar. Opschrijven, weet je wel, opschrijven. Het staat er nu alweer. En niet zeggen, oh dat heb ik al gehad, laat maar weg. Het gaat om het gewicht van die uitspraken. Hè? En de herhaling geeft er steeds meer gewicht aan. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigd op dezelfde. En dat dat voldoen heeft met aarde onderwerpen en daarover heersen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En zoals gezegd, de heerschappij van de mens over de aarde, maar ook van de ene mens, dat wil zeggen de overheid, over het volk, over de andere mens dus. Dat lezen wij in vers 6, maar daar ga ik verder niet op in. Verder ben je hier nog terecht, maar bij alleen Noach eigenlijk. En daarna komen we terecht bij die drie zonen. En de vraag moet meteen zijn, aan wie van die drie zonen wordt deze opdracht dan wel deze zegen, deze verantwoordelijkheid, maar ook deze zegen meegegeven? En daar hoeven we het niet over te hebben, want dat hebben we al besproken, hè? Dat gaat mee met Sem. Ik kwam er trouwens laatst achter dat er niet alleen zoiets bestaat als eerstgeboorterecht, maar ook laatstgeboorterecht. Heb je dat wel eens gehoord? Tegenover primogenituur. Heb je dat al opgezocht in je woordenboek? Primogenituur. Moet je even opzoeken in uw encyclopie. Dus eerstgeboorterecht, maar dan in het Latijn. Om te zien dat het niet maar een Bijbels begrip is, maar het is een algemeen bekend begrip onder de volkeren altijd geweest. En tot op deze dag, behalve in onze moderne westerse cultuur, om wat vreemde redenen. Primogenituur, zoek het maar eens op. Maar er bestaat ook zoiets als ultimogenituur. Dat is de, laten we zeggen, het erfrecht van de jongste. Het idee wat daarachter steekt is dat als je de erfenis, het koninkrijk, het bisdom of wat het maar was ook alweer, vererft naar de jongste van de kinderen, dan hoeft het minder vaak vererfd te worden en zijn er ook minder vaak problemen. Bovendien zal de jongste het langste leven, dus hè, dat is het verhaal. Hè. Bestaat dus ook nog. En in de Bijbel vind je een menging daarvan eigenlijk. Want David, die de troon kreeg, was de jongste. Van een heel kerkorgeltje noemen wij dat altijd, hè? Van hoog naar laag, nou ja. Maar of je dat nou ultimo genituur moet noemen, weet ik ook niet, hoor. Dus maar een idee. Maar het gaat er maar om, ik gebruik met opzet die termen, om mee te delen. Het is een begrip onder de volkeren in het algemeen bekend. En het hoeft dus in de Bijbel niet uitgelegd te worden. Er wordt in de Bijbel alleen een toepassing aangegeven, dat wil zeggen, God zelf past het toe. Niet als iets bijzonders of nieuws, maar het is er altijd geweest en het bestaat tot in onze dagen. Hè? Moet ik het nog banaler zeggen? De Bijbel legt ook niet uit wat geiten zijn, maar de Bijbel legt wel uit dat zo'n geit genomen moet worden van 1 jaar oud, of wat was het ook alweer, voor het, als paasoffer of zoiets, wat het maar was ook alweer allemaal, hè? En dan moet je ook niet zeggen, we weten niet meer wat het is. Het komt maar een paar keer in de Bijbel voor, een geit. Dus wat maakt het ons verder uit? Maar je moet echt buiten de Bijbel wezen om te weten wat een geit voor een ding is. Dit is niet anders. En zo zijn er nog wel een paar zaken die niet uitgelegd worden. Gewoon omdat wij geacht worden te weten wat het is. En iets zo fundamenteels als eerstgeboorterecht zouden wij eigenlijk toch moeten kennen. Dit was Genesis 9, waar we waren bij Noach. En via Noach komen wij terecht in Genesis 12, komen we op iets bekender terrein. En dan komen we in Genesis 12, vers 1. De Heere nu had tot Abraham gezegd, het was namelijk al eerder gebeurd. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een, en dan gaat hij weer, hè. Ik zal u maken tot groot volk. Die schrijf u dus op. Een groot volk. Ik zal u zegenen. Dat is ook een veel herhaalde uitdrukking. Ik zal u zegenen. En uw naam groot maken. Ik zal u een naam geven. Dat is niet maar de zogenaamde eigen naam. Maar het is naam in de zin van reputatie uiteraard, hè. Of dat een goede of een slechte naam is, hij wordt in ieder geval groot. Een grote naam, een grote reputatie. Abraham zal weer beroemd worden. En zijn zaad na hem. Daar komt het op neer, maar ik heb hem wel opgeschreven. Grote naam, dat komt vaker voor, hè. En dan, en wees een zegen. Niet alleen God zegent de eerstgeborene, om zo te zeggen, maar de eerstgeborene zal tot zegen zijn. Wat hem gewoonlijk niet in dank wordt afgenomen, want de wereld wordt beheerst door jaloezie. En als iemand tot zegen is, dan zijn er altijd die jaloers worden. Nee, ik heb het over politiek nu. En over de volkeren, de verhouding tussen de volkeren in de wereld. Dat hangt van jaloezie aan elkaar natuurlijk, hè. Bij mensen ook, ja. Ja, daar komt het ook van natuurlijk. Maar goed. Maar zij zouden tot zegen zijn. En dan vers 3. Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. Dat is een belofte van Gods wegen. Opschrijven, want die wordt ook herhaald. Nee, aan het eind van de rit geef ik u wel een statistiek, maar dan moet ik nog even wat rekenwerk doen eerst. Dus ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En daarna in u, en soms staat er ook en in uw zaad, maar nu staat er alleen nog maar. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat komt natuurlijk goed overeen met het eind van vers 2. Wees een zegen. Maar ja, ik heb ze toch maar apart opgeschreven, omdat in deze uitdrukking aan het eind van vers 3 uitdrukkelijk gesproken wordt over alle geslachten des aardrijks. Dat impliceert dus heel de mensheid. Heel de mensheid zal gezegend worden in Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. En daarachter staat er altijd het vraagteken. Wat moet daar nog van terechtkomen? Want u weet, de lijn van het volk loopt via Efraïm en de lijn van het individu loopt via Juda. En die van Juda hebben wij gevolgd tot op Christus, maar die lijn van het volk, die zijn we kwijtgeraakt onderweg. Dat wil niet zeggen dat men daar niet oplossingen voor bedacht heeft, maar meestal snijden ze geen hout, om zo te zeggen. Goed, maar daar hebben we het dus nog uitgebreid over. Daarna hebben we nog vers 7. Want Abraham komt dan aan in Canaan en komt tot aan de plaats Sichem. Sichem maakt later deel uit van het gebied van Efraïm trouwens. In Samaria, Sichar, Sichem, Samaritaanse vrouw. Zaligheid is uit de Joden en gaat naar Samaria. Als ik de typologie zou volgen, jongens, waar je dan al niet terechtkomt. Maar ik laat dat maar los. Maar het is niet zonder betekenis dat het hier Sichem is. Hè? Bij het stuk land wat Jacob aan Jozef gaf. Dat staat in het laatste vers van Genesis 48. Tussen Genesis 48 en 49. En weet u nog, heel eigenaardig. Bij Sichem. Maar hij woont daar en zo verscheen de Heere aan Abraham. Want ja, Sichem heeft nu eenmaal de rest van de Bijbelse geschiedenis iets van doen met dat eerstgeboorterecht. Overal waar het voorkomt, ja. En dus verscheen de Heer aan Abraham en zei: aan uw zaad zal ik dit land geven. Dat is er weer zo een, hè. Aan uw zaad zal ik dit land geven. En toen bouwde hij, Abraham, daar een altaar, den Heere die aan hem verschenen was. En daarna gaat de weg verder naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En Bethel, nou ja, daar zijn we ook al even langs geweest toen in verband met Jacob, weet u nog. Het zijn plaatsnamen die rechtstreeks iets van doen hebben met hoe dat gaat met dat eerstgeboorterecht, weet u wel. Hè? Bethel van die steen en zo. Hè? En die omweg van Jacob naar oom Laban en dat soort geheimzinnige dingen. Maar ze worden hier al geïntroduceerd eigenlijk. Hè? Eerstgeboortezegen, Sichem, Bethel enzovoort. Daarna komen we in Genesis 13. Dan gaat het weer over Bethel en dan nog zoveel plaatsen. Maar dan hebben we dat probleem van Abraham en Lot. Waarbij Lot wel zeker de oudere was, in leeftijd, maar in rechten zeker. Want hij was de zoon van de oudste broer van Abraham. En die twee zitten elkaar in de weg. En Abraham zegt, dat gaat zo niet, we moeten uit elkaar. Het is jij of ik en kies jij maar. En zo verdween Lot in de richting van Sodom. Het woord zegt het al. En hij zag de Araba, de vlakte der Jordaan. En dan staat er, zo werden ze gescheiden de een van de ander. En in vers 12, Abraham dan woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden der vlakte. Er sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heer. En de Heer zei tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was: hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt. noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Die heb ik ook opgeschreven in tweede instantie, want ik kwam hem later weer tegen. Daar moet je werk over doen, hè. In alle richtingen dus. Want al dit land dat gij ziet, zal ik aan u geven. Ik zal dit land aan u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde. Met deze betekenis dat indien iemand de stof der aarde zal kunnen tellen, zo zal ik uw zaad geteld worden. Weet u nog hoeveel Joden er zijn op dit moment zo ongeveer? 15 miljoen ongeveer. Kijk niet op een miljoen. Het is moeilijk te zeggen, want men weet het zelf ook niet. Maar dat is het ongeveer, naar schatting. Nee, in heel de wereld. Dat is ongeveer de bevolking van Nederland, zal ik maar zeggen. Maar u begrijpt toch dat het hier gaat om veel, veel, veel grotere aantallen. Als het stof der aarde zal niet geteld kunnen worden. En eerlijk gezegd, dit soort aanduidingen lijken mij toch ook niet erg goed te passen in de duizend jaren. In ieder geval niet aan het begin daarvan. Dan hebben we het over een gelovig overblijfsel. Wanneer dan wel? Als een stof der aarde. En daarna staat er in vers 17 opnieuw. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Stond in vers 15 al. Ik zal dit land geven aan uw zaad. En hier in vers 17 staat het dus weer. Ik zal het u geven. Nadat Lot uit beeld verdwenen was, zei de heer tot Abraham, dit is het. En zegeningen worden herhaald. Lot erft dat niet, maar Abraham wel. En het is nog steeds niet anders dan die fundamentele uitspraken van de heer in verband met Adam en daarna Noach. Het is alleen iets uitgebreider geworden. Het wordt ook steeds uitgebreider gezegd overigens, hè. Daarna komen we in hoofdstuk 15. Dat is nadat eerst Melchizedek op het toneel verschenen is als aanduiding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar dat is typologie, ik zeg het er wel bij, hoor. Ik weet het wel. Beschouw het maar niet als argument. Maar na Melchizedek, na het slaan der koningen, heet dat in Hebreeën 7, verscheen daar Melchizedek als uitbeelding van het nieuwe verbond. Als uitbeelding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat lees je hier, dit is de geschiedenis. En meteen staat er na deze dingen, 15 vers 1, dat wil zeggen in verband met deze dingen, geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heren, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En hij had al genoeg, wat moet je er dan verder mee, hè? En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Die laat ik ook maar even liggen. En dan vers 3 zegt Abraham: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Dat is die knecht dus. Die zou zoon zijn. Dus je moet altijd oppassen met het onderscheid maken tussen zoon en knecht. Want het kon wel eens dezelfde zijn. De knecht des Heren is trouwens wel degelijk de zoon, hè? Die leg ik een andere keer wel uit. Vers 4. En ziet, het woord des Heren was tot hem zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zei: zie nu op naar de hemel, hef uw ogen op en zie. Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. Ontelbaar, staat erbij, net als bij het zand der zee. Het zal niet geteld kunnen worden. Als de sterren des hemels. En dat wordt ook nog wel herhaald, dus vooruit maar weer, hè. En let op dat weliswaar in het Nieuwe Testament dan gesproken wordt over Christus als het zaad van Abraham in het enkelvoud in Galaten 3. Dat is ook zo, dat is Christus, maar het neemt niet weg dat er wel degelijk ook sprake is van één meervoud en dat het ook op dat niveau een toepassing krijgt. En daarmee is niet de gemeente bedoeld. En mocht u nou toch nog overwegen om te denken, nou, al zo zal u zaad zijn als de sterren des hemels, dat is de gemeente, dan krijgt u een probleem, want dat betekent dat u niet meer gelooft letterlijk wat hier staat. Want dan zou het betekenen dat allen die geloven, allen die deel uitmaken van de gemeente, dus ook naar het vlees van Abraham afstammen. Met als consequentie dat als iemand niet van Abraham afstamt, dan kan hij niet tot de gemeente behoren. Dat spoor dat loopt dus gewoon dood. En er blijft dus niks anders over dan vast te stellen dat dit soort profetieën een toepassing hebben op één enkele persoon, maar op een lager niveau inderdaad op een heel volk. Het een sluit het ander niet uit.
En dat is Israël dan?
Dat is Israël, ja. Het gaat over Israël. Al zo zal hij zaad zijn, als een sterren des hemels, dat is Israël. En dat zijn alle stammen van Israël uiteraard. En als er één is, dan is het niet Juda. Want deze beloften zijn vererfd specifiek aan Efraïm en niet aan Juda. Maar waar Efraïm weer aan het hoofd staat van het hele volk, want dat is de essentie van primogenituur. Met opzet gebruik ik nou een term die wij niet letterlijk in de Bijbel lezen. Dat is het hele idee van primogenituren. Namelijk, die ene vertegenwoordigt al diegenen die onder hem staan. En daarom, de naam Israël gaat dus mee met Efraïm later, zo goed als dat de naam Israël gegeven wordt aan de Heer Jezus Christus zelf. Dus in Jesaja 49, zoek dat maar eens uit. Misschien nog wel ergens anders, maar die heb ik zo in het hoofd. Jesaja 49. Die knecht des Heeren heet Israël. En de Joden zeggen dat zijn wij. Maar als wij het goed lezen, begrijpen wij dat het toch gewoon de Heer Jezus is. Maar hij is eerst geboren binnen dat volk en dus de drager van de naam. Als persoon. En andere complicaties hebben we het later over. Maar we waren hier in Genesis 15, vers 4 en 5. Daarna komen wij in vers 18. Want daarna brengt de Abraham een offer aan de Heer. Als uitbeelding van dit verbond. Waarin ook die beroemde profetie staat. Weet voor zeker, vers 13, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaren. Enzovoorts. En dat gaat over de positie van het nageslacht van Abraham tot aan de uittocht uit Egypte, wanneer het teruggebracht zal worden alsnog naar dit land waar Abraham op dit moment ook is. Dat beloofde land. Dat is een profetie die inmiddels vervuld is, waar ik verder niet op inga. Maar dat heet wel degelijk uw zaad. Weet voor zeker dat uw zaad vreemd zal zijn. Vers 13. Hoeveel? Zaad staat in het enkelvoud. Hoeveel? Wel degelijk dat hele volk natuurlijk. Die 70, weet u nog, die later in Egypte terechtkomen onder in de dagen van Jozef. Of waren het de 74, dat doet er nou niet toe. En die daar uitbraken in menigte, om zo te zeggen. En die enige honderden jaren later weer uit Egypte trokken. Het heet zaad en het woord staat in het enkelvoud. En dus die toepassing alleen op de Heer Jezus is niet het einde van het verhaal. Het zaad is wel degelijk het volk. En er moeten nog wel 100 andere teksten zijn waaruit dat ook blijkt trouwens. Zo in de Oud-Testamentische geschriften. Dus ik ga er nou niet verder meer op in. Moet maar duidelijk zijn. Maar daarna lezen wij in Genesis 15 vers 18... Dezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven. Het kan al moeilijk de gemeente zijn, want wij krijgen volgens Hebreeën 11 een beter vaderland, namelijk het hemelse. Of je moet dit land niet letterlijk nemen. En dat is wat dus dikwijls gebeurt. En dan zeggen ze van mij dat ik de conclusies trek uit typologie, maar het zou je gedacht zijn. Wat anderen doen, zal ik maar zeggen. Die willen gewoon van letterlijke betekenis überhaupt niks weten. Aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. De Keniet, de Kenizziet en de Kadmoniet en de Hittiet en de Ferezziet en de Refaïet en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgaziet en de Jebuziet. En mijn vader zou het halverwege afgebroken hebben en gezegd hebben en al die andere tieten. Dat deed hij een keer. Het is legendarisch geworden. Maar vooruit. Hij schrok er zelf van. Maar let op, hè. Aan uw zaad zal ik dit land geven. Staat er weer eens een keer. Ik zal dit land geven aan uw zaad. De volgende keer is in Genesis 17, vers 2. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Dat is vermenigvuldigen. En daarvan dan de overtreffende trap. Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Daar zouden we niet gering over denken. En als je het serieus neemt, ben je daarmee het Joodse volk alweer helemaal vergeten. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. Er is weer sprake van een verbond overigens. Dat wil zeggen, het is niet maar een losse opmerking. Misschien zal ik dit en misschien zal ik dat. Het is absoluut onvoorwaardelijk. Er staat waar, dit is de overeenkomst. Mijn verbond is met u. Gij zult tot vader van menigte der volken worden. En ik schreef op, menigte der volken. En voorheen waren we bij een groot volk. Ik zal u tot groot volk maken. Nu staat er, gij zult tot vader van menigte van volken worden. Hoeveel is een menigte? Ja, toch al meer dan 3 lijkt mij, hoor. Er liefst nog wel een nulletje erachter. Is 30 een menigte? Weet ik niet. Gij zult tot een menigte van volken worden. Je kan het ook niet helpen, staat er echt. Joden vinden het helemaal niet prettig, want er staat nog goy. Goy, ook. En volgens de Joodse traditie zijn het dan heidense volkeren. Ik twijfel of dat, eerlijk gezegd, daar twijfel ik aan of dat terecht is. Want ik heb toch de indruk dat in de Bijbel am en goy gewoon door elkaar gebruikt wordt. En dat goy dus niet noodzakelijk heidense volkeren zijn. Maar in de Joodse traditie wel. Maar die zitten wel eens vaker naast, hè. Dus ik ga daar geen aandacht aan geven of er gooi staat of aan, want nou ja, doe maar. Gij zult tot een vader van menigte van volkeren. Je bent er niet door te zeggen, nou ja, dat slaat op 12 stammen van Israël. Of het slaat op Israël en, oh ja, een groot deel van de Arabische volkeren stamt ook van hem af. Daar ben je er niet mee, het is een menigte van volkeren. En dan staat er in vers 5... En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot vader van menigte der volken. Dat staat er volkomen overbodig 2 keer. Waarom zou dat nou zijn? Voor de klemtoon, hè? Voor de nadruk. Gepaardgaande met de naam Abraham, zodat je bij de naam Abram, ongeacht hoe wij het woord zouden vertalen, je moet altijd denken wat de Bijbel ervan zegt. Het is de verwijzing naar dat hij vader zou worden van vele volkeren. Dus 2 keer achter elkaar. En dan pas vers 6. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. Gans zeer vermenigvuldigen hadden we al in vers 2. En nu staat er, zal u gans zeer vruchtbaar maken. Het eigenaardige is, dat vertel ik ook onderweg maar een keer erbij, dat de normale uitdrukking voor vruchtbaarheid, vruchtbaar maken, in zichzelf ook de betekenis heeft van verspreiding, uitbreiden. Het is niet maar veel worden, maar het is uitbreiden. Het woord wordt dus ook vertaald met uitbreken. En als de vertalers er niet onderuit kunnen of willen, vertalen ze het met uitbreken in menigte. Maar vrucht dragen, vruchtbaar zijn, wil zeggen uitbreken. En de gedachte daarbij is die aan uitspreiding, verspreiding, zo u wilt, verstrooiing. Maar ja, ze zouden de aarde vullen immers. Op heel de aardbodem wonen, enzovoorts. Zit erin, hè. Waar waren wij, vers 6? Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen. Er staat nou niet menigte de volken. Nu staat er gewoon, ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. Nou kunnen koningen ook voortkomen uit één volk. Bij voorkeur één voor één. Achter elkaar, hè. Ik bedoel, de koning is dood. Levende, kijk, is wat, toch wel wat cultuur in de zaal. De koning is dood, levende de koning. Enzovoort, komt de volgende. Maar in dit zinsverband, door deze samenhang, is dat absoluut niet de betekenis van de term koningen zullen uit u voortkomen. Het ging namelijk over volken, menigte van volken. En als er menigte van volken zijn, moet er ook menigte van koningen zijn. Niet achtereenvolgens, maar naast elkaar. In elk geval, dat is de eerste optie. En als het anders zou moeten zijn, dan zou het erbij vermeld moeten zijn. Dit is de normale lezing. Dat wil zeggen, volken naast elkaar met verschillende koningen. Verschillende volken met verschillende koningen. Wat Israël betreft is nooit verder gekomen dan twee. Toen de 12 stammen splitsten in wat we traditioneel de 2 en de 10 noemen. Wat tamelijk onnauwkeurige telling is, maar dat doet er nou niet toe, hè. Het 2-stammenrijk en het 10-stammenrijk, die hadden elk één koning. Het waren er niet meer dan 2 naast elkaar. Dat is nog maar kort geweest ook. Maar waar het over gaat natuurlijk is dat in deze laatste tijden dit zaad van Abraham zo zwaar vermenigvuldigd geworden is dat het inderdaad gesplitst is, om zo te zeggen, in vele, een menigte van volkeren en ook een menigte van koninkrijken. Al moet je koninkrijken dan niet al te letterlijk nemen natuurlijk. Doet het Nieuwe Testament ook al niet meer. Als er dan staat koningen, dan staat er meteen achter en allen die in hoogheid zijn. Want je wordt er niet altijd meer koningen genoemd. Hè? Het gaat niet om dat woord, het gaat niet om de staatsvorm. Maar de Bijbelse gedachte is dat er nou eenmaal iemand de hoogste verantwoordelijkheid draagt in het volk. En per traditie, het volk is één grote familie, letterlijk bedoel ik. Een stam, een familie, dan wordt het een stam en als het nog groter wordt, heet het een volk. En degene met het eerstgeboorterecht daarbinnen wordt dus de koning. En als het zover is dat het volk een volk heet, dan is de eerstgeborene dus de koning. Het is maar een kwestie van nomenclatuur, dat maakt verder niet zoveel uit. Maar de aanduiding koningen zullen uit die voortkomen heeft dus gewoon de betekenis van koninkrijken, volken, koninkrijken. Onderscheidene volken zullen uit die voortkomen. En ik heb het niet nagezocht, maar als u mij vraagt wat vertaald is met koningen zullen uit die voortkomen. Voor zover ik weet kan dat ook gewoon vertaald worden met koninkrijken zullen uit die voortkomen. Maakt in de Bijbel überhaupt geen verschil. Maar dat doet nou weinig ter zake. Hè? Het gaat om die vele volkeren naast elkaar. Waarover we het later nog wel eens zullen hebben. Vers 7, en ik zal mijn verbond oprichten. Komt het woord verbond weer voorbij? Ik zal mijn verbond oprichten. Ik kan het ook niet helpen dat daar steeds het woord Brit staat. Ja, verbond is Brit. Ik zal mijn Brit oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun. Uw zaad in hun geslachten. Zaad is grammaticaal enkelvoud, maar het is de aanduiding van een meervoud. Die begrijp je toch, hè? Tot een eeuwig verbond, komt hij weer, een verbond, om u te zijn tot God en uw zaad na u. Daar zit dat idee al in van Israël zou Gods volk zijn, Ami. Zou zijn volk zijn en hij zou Israël tot God zijn, was de bedoeling. Vers 8, en ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Dus hier staat al voor de zoveelste keer, ik zal dit land aan uw zaad geven. Het gehele land Kanaan, is niet de hemel, het gehele land Kanaan, en dat zaad is dus ook niet de gemeente, althans daar is het niet mee vervuld dan. Hè? Het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting en ik zal hun tot God zijn, impliciet, en zij zullen mij tot volk zijn. En die formulering vinden wij later in de profeten. Hè? En ook een aardigheid in dit verband om op te merken is dat Abraham hier zelfs onbesneden is. Dus naar Joodse maatstaven in ieder geval geen Jood. Waarna volgt de besnijdenis, de instelling van de besnijdenis. En dan volgt in vers 15 dat niet alleen Abrahams naam gewijzigd wordt, maar ook die van Sarai. Die wordt voortaan Sara genoemd. En Sara, dat vertalen wij gewoon met vorstin. Van Sar, dat is de mannelijke vorm. Dat is de vorst. Ons woord sarren komt daar vandaan. Iemand is een sar, dan maak je de mensen lastig. En dat doen vorsten gewoonlijk ook. Ook als ze minister-president zijn en geen koning bedoel ik. Of gewoon minister. Hè. Ze maken het volk lastig. Dat heet sarren. Sarren. Het woord sar komen we tegen in sir. Het Engelse sir, maar ook in tsaar. En in Caesar. En in de sja. Er zijn altijd mensen die geen R kunnen uitspreken. Sja, maar het is net zo goed. De tsaar, de Caesar. Het is een bekend woord. Tsaar. Sara, de vrouwelijke vorm. Vorstin dus. En meer zal ik er nu niet over zeggen. Vers 16. Daar gaat hij weer, maar nu is het even aan Sara. Hè? Die deel krijgt dus aan de zegeningen van Abraham uiteraard. Want ik zal haar zegenen. En u ook uit haar een zoon geven. Want Ismaël was er al, hè. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken zal worden. Koningen der volken. Niet koningen achtereenvolgens van één en hetzelfde volk. Dat ook, maar. Maar koningen der volken zullen uit haar worden. En wat deed Abraham? Wat hij altijd doet. Hij viel op zijn aangezicht van het lachen. Want zo zou je dat vertalen. Hè? Hij kreeg de slappe lach. En soms denk ik wel, als ik niks meer te doen heb, helemaal niks meer, ga ik een moderne vertaling maken. Toen kreeg Abraham de slappe lach. En hij zei in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is, een zoon geboren, een kind geboren worden of wat maar. Ja dus. En dan vers 19. Voorwaar, Sarah, uw huisvrouw, zal u een zoon baren en gij zult zijn naam. Gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond, dat verbond wat al enige malen genoemd is, ik zal dat verbond, mijn verbond, met hem oprichten tot eeuwig verbond zijn zaden na hem. Dus niet anders dan de bevestiging van wat voorheen al was, maar wordt weer uitgebreid geformuleerd. En dan staat er vers 20, en aangaande Ismaël, die onterfd zal worden als zoon van de slavin, aangaande Ismaël heb ik u verhoord, zie, ik heb hem gezegend, ik zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeven menigvuldigen. Dat geldt dus over Ismaël. En dus de Ismaëlitische volkeren. Als u mij vraagt, is dat hetzelfde als de Arabische volkeren. En ook als de Edomitische volkeren. Maar ja, die lijn volgen we nu maar niet. Maar ik zal hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen. Niet de menigte van volken, het zijn er 12. En ik zal hem tot groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sarah op vandaag over een jaar baren zal. Waarna je dus, je moet realiseren dat die beloften over een menigte van volken, dat die belofte niet vervuld wordt via Ismaël. Nou ja, bij nader inzien, die zal ook gans zeer vermenigvuldigd worden, zal ook vruchtbaar zijn. De Heer zal hem tot een groot volk stellen enzovoort. Oké, omdat Abraham erom vroeg, want dat is de aanleiding hier. Maar de beloofde zegeningen worden niet vererfd via Ismaël. Want de zoon van de dienstmaagd zou niet erven met de vrije. Met andere woorden, de uitspraken over een menigte van volkeren en menigte van koningen, die wordt niet vervuld via de islamitische, dan wel ismaëlitische, dan wel edomitische volkeren, maar uitsluitend via Jacob. Hierna, Isaac Jacob. dan wordt het toch moeilijk. Maar niettemin, het staat er, en het staat er niet voor het eerst natuurlijk, hè, deze dingen. En daarna komen wij terecht in hoofdstuk 18, vers 18, waar een oordeel wordt aangekondigd over Sodom, maar in het voorbijgaan wordt de zegening aan Abraham bevestigd. De Heer was er nu toch, om de ondergang van Sodom aan te kondigen, toch? Ja, Lot, want die woonde daar. Sterker nog, die had daar iets in de melk te brokkelen of zo, hè? Maar tegelijkertijd wordt de belofte aan Abraham herhaald in vers 18 van Genesis 18. Dewijl Abraham gewis tot groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Dat zijn er al twee, hè? Dat waren er weer twee. Hij zal groot en machtig volk worden, en in hem en in zijn zaad zullen alle volkeren van der aarde gezegend worden. En dan vers 19, want ik heb hem gekend opdat hij zijn kinderen, zijn zonen, en zijn huis na hem zouden bevelen, en zij de weg des Heren houden om te doen gerechtigheid en gerichten. Israël wordt hier besproken als koninklijk en priesterlijk volk, om te doen recht en gerichten, zeker wel, ja. Opdat de Heren over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. En let op dat er staat, kinderen, nou ja, zonen staat er eigenlijk, in het meervoud, hè, in het meervoud. Dat wat uit hem zou voortkomen. En dat loopt dan uiteraard via Isaac en daarna Jacob. Genesis 21, vers 10. De zoon der dienstmaagd zal niet erven met de vrije. De uitdrukking waarmee Ismaël de laan wordt uitgestuurd. Uitdrukking ook die in het Nieuwe Testament wordt toegepast op de gemeente, zodat een rechtstreekse lijn getrokken wordt van dit schriftgedeelte van Isaac naar de gemeente. Althans een deel daarvan. Goed, daar zullen we het later nog wel eens over hebben. Dan hebben we hier vers 12 van Genesis 21. Waar gezegd wordt, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Daar is dus weer sprake van een naam die gegeven wordt en waaraan een reputatie hangt. De naam van het volk zou zijn Isaac, zoals we dat later in Amos 7 vers 9 en vers 16 ook tegenkomen. En zoals de naam ook in onze dagen bekend is. De zonen van Isaac, de Saxons. Kom ik nog wel eens op terug. Dan heb ik vers 13 van Genesis 21, waar de uitdrukking staat, doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, maar het maakt geen deel uit van dit eerst geboorterecht. Ik zal ook de zoon van die dienstmaagd tot volk stellen. Maar doet niks af aan dat de zoon van de dienstmaagd niet erft met de vrije, de zoon van de vrije. Isaac is de erfgenaam van al deze beloften. En op de zijlijn krijgt Ismaël ook iets, maar dat staat daar los van. Net zo goed als dat we dat later ook bij Esau tegenkomen trouwens. Hè? En vandaar in Genesis 22, vers 17, waar Abraham Isaac geofferd heeft en waar de Heer zegt in vers 16, omdat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, daarom. En dat is dus een voorwaarde waar al aan is voldaan, zodat er geen voorwaarden achteraf gesteld worden. Daarom zal ik u grotelijks zegenen en uw zaad vermenigvuldigen. Nou, uw zaad zeer vermenigvuldigen. Komen de bekende uitdrukkingen weer voorbij. Tel ze bij elkaar op. Als de sterren des hemels, en nu niet als stof der aarde, maar als zand dat aan de oever der zee is. Je zal het zandkorreltjes maar moeten tellen, zeg je. Dat is niet te tellen. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. Poort staat voor heerschappij, sowieso. Het is verwant aan de naam Sarah, trouwens. In het Hebreeuws, het Hebreeuwse woord is verwant aan de naam Sarah. Staat voor heerschappij. En inderdaad, men beheerst zijn vijanden, men beheerst een land, een volk, een koninkrijk, door de poorten te bewaren, door te controleren wat er in en uit gaat, uiteraard. Aan mensen en eventueel aan goederen, wij noemen dat economische sancties. En onder poort kan je ook altijd nog verstaan port, namelijk de haven. En dat is precies de wijze waarop in de oudheid landen gecontroleerd werden. Via de havens. En in onze dagen luchthavens. Maar vooruit, hè. En daarna staat er nog in vers 18. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Ook inmiddels al een vaste uitdrukking. En we zijn er nog lang niet. En dan staat er ook hierachter. Naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Zo begon het dus in vers 16 min of meer. En zo eindigt het hier aan het eind van vers 18. Dat betekent dat er geen voorwaarden achteraf gesteld worden aan de vervulling van deze profetieën dan wel beloften. Dat Israël een gelovig min of meer gelovig volk zou moeten zijn om zegeningen van de Heer te ontvangen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar de Heer heeft gezegd, nee, maar het gaat in ieder geval gebeuren. En of je dat moet beschouwen als een voorzegging, een profetie, dat het volk ooit een keer tot geloof zou komen. Of je moet het beschouwen als een voorzegging dat de Heer hen zelf zover zal brengen, op wat voor wijze dan ook, dat weet ik niet. Maar het betekent in ieder geval dat we onderweg nooit kunnen zeggen, nee, maar de Heer heeft hiervan afgezien, omdat Israël aan bepaalde voorwaarden niet heeft voldaan. Hij heeft gewoon gezegd, dit gaat gebeuren op grond van de voorwaarden waaraan al voldaan is. En later hebben we het daarover in verband met het koningschap uit het huis van David. Want de Heer beloofde aan David dat er altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten. Terwille van David. Op grond van de gehoorzaamheid van David. En daarna niks anders meer. Later hebben we het daar uitgebreid over, want er zitten enige haken en ogen aan. Inderdaad. Maar daar hebben we het nog over. Daarna komen wij in 24 vers 7. Als Abraham zijn knecht wegstuurt. Om een vrouw, een dame te schaken voor Isaac. En die knecht die maakt zich een beetje zorgen. Maar Abraham zegt tot hem in vers 7. De Heere, de God des hemels, die mij uit mijn vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft, en die tot mij gesproken heeft, en die mij gezworen heeft, zeggende, aan uw zaad zal ik dit land geven. Daar staat hij dus weer een keer. Die zelf zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar, namelijk uit de oudere tak van de familie, een vrouw neemt. Met andere woorden, Abraham zegt, de Heer zelf zal dat regelen. En dat gebeurt ook. En als dan in vers 60 het zover is dat deze vrouw Rebecca inderdaad met goedkeuring van de familie wordt meegegeven aan Eliezer, denk ik. Ik denk dat hij zo heet. Dan zegenen zij Rebecca en zeggen tot haar, o onze zuster. Let op dat gewezen wordt toch op de familierelatie, hè? Onze zuster. Uit de oudere tak van de familie, weet u nog? O, onze zuster, wordt gij tot duizenden miljoenen. Dan heb je toch een heleboel nullen nodig. Wordt gij tot duizenden miljoenen en uw zaad bezitten de poort zijner haters. Daar komt de uitdrukking weer voorbij. Toegezegd aan Rebecca en daarmee terechtgekomen uiteraard bij Isaac. En daarna zijn wij in hoofdstuk 25 bij een volgende generatie. Bij namelijk Jacob en Esau of andersom. Daar zouden wij in het voorbijgaan vers 23 lezen. Uitspraken voor de geboorte van Jacob en Esau. Zoals later ook aangehaald wordt in Romeinen 9. Ze waren nog niet geboren. Dat wil zeggen, er is geen sprake van enige voorwaarden waaraan zij zouden moeten voldoen. Het wordt van tevoren gezegd, twee volken zijn in uw buik en twee naties zullen zich uit uw ingewand vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk en de meerdere zal de mindere dienen. En begrijp je me goed, het eerstgeboorterecht zou meegaan met de mindere, dat hebben wij reeds besproken. En voor zover hier sprake is van twee natiën, is het toch heus maar één van de twee die dat eerst geboorterecht erft. En dus één van die twee natiën zal worden tot een menigte van volken enzovoorts. En tot duizenden, miljoenen, of hoe je dat maar vertalen moet, die uitdrukking. Hè? Want die andere lijn is van Esau en die wordt verbonden aan de lijn van Ismaël. Dus uiteindelijk één volk geworden. En na vers 23 komen we, van hoofdstuk 25 komen we in 26 vers 3, waar de Heer verschijnt, dat is nog aan Isaac. Woon als vreemdeling, zegt de Heer, in dat land, in Egypte, en ik zal met u zijn. Net als Abraham moest Isaac ook voor een gelegenheid uitwijken naar Egypte. Net als heel Israël later en uiteindelijk net zoals de Heer Jezus. Nou ja, ene Jozef, leuk hè? Jozef in Egypte. Het is niet voor niks zo, maar ja, die dingen is symboliek. Dus laat het even liggen hè? Dus de Heer zegt, woon als vreemdeling in het land en ik zal met u zijn en ik zal u zegenen. Schrijf ze op, hè. Ik zal met u zijn, ik zal u zegenen. Want dat met u zijn komt later nog een paar keer. Ik zal u zegenen, want aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven. En ik zal de eed bevestigen die ik aan Abraham, uw vader, gezworen heb. En die eed komen we nou ook al voor de derde keer tegen, geloof ik, hè. Vers 4. En ik zal uw zaad vermenigvuldigen. Hoe dan ook, het was er maar één, maar het wordt vermenigvuldigd. Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. Wordt het al vervelend? Mooi zo. Dat is precies de bedoeling. We zijn er nog niet. Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels en zal aan uw zaad al deze landen geven. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Langzamerhand worden het vaste uitdrukkingen die geciteerd worden. En ze zijn ook inderdaad vast. En dan sla ik om naar vers 24. Nog steeds bij Isaac. De Heere verscheen aan Isaac in dezelfde nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader, van wie gij het eerst geboorterecht hebt geërfd, enzovoort. Vrees niet, want ik ben met u. Ik ben met u. Gaat nu herhaald worden hierna. Hè? Vrees niet, want ik ben met u. En ik zal u zegenen. Ik zal uw zaad vermenigvuldigen. Om Abrahams, mijn knechts, wil. Dus onvoorwaardelijk verder. Dus ter wille van Abraham. En dat is alles. En Isaac doet hier wat Abraham ook deed, als de Heer weer eens zegening bevestigd had. Hij bouwde een altaar en hij groef een put. Dat is ook wel aardig, want die putten, die bronnen, die putten, die zijn altijd een beeld van de belofte Gods. Hè? Die af en toe weer dichtgegooid worden door de vijand en dan is men de belofte vergeten. Die dus weer opgegraven moeten worden, ontdekt men de belofte weer terug. Of waar een steen op ligt, die er afgerold moet worden. En de vraag is, en wie zal de steen afrollen? Ik heb de hele Bijbel door, kom je dat tegen hoor. En daarna komen wij inderdaad in hoofdstuk 27 bij Jacob terecht. Waar dan, na wat toestanden, Isaac Jacob zegent. Dat is in vers 28... Zo geve u dan God van de dauw des hemels. Hier gaat het over zegeningen uit de natuur. Dat wil zeggen stoffelijke zegeningen. En dat heeft alles van doen met landbouw en veeteelt overigens. Hè. Zo geve u dan God van de dauw des hemels. Die heb je nodig, anders groeit er niks. En de vettigheid. Dat is een ander woord voor vruchtbaarheid eigenlijk. Voor rijkdom. Vettigheid. Der aarde en menigte, en dan wordt het concrete taal, menigte van tarwe en most. En most, dat is de vrucht van de wijnstok, hè. Dus een vruchtbaar land zouden ze dan toch in moeten wonen, op een of andere wijze. Volken zullen u dienen, aan u ondergeschikt zijn. Maar dat hoort bij eerstgeboorterecht nou eenmaal. De eerstgeborene staat boven de rest. En dus volken zullen u dienen. Nog een keer. En natiën zullen zich voor u nederbuigen. En nog een keer, maar nu iets smaller misschien. Wees heer over uw broederen. Dat is waar Esau de meeste hekel aan heeft natuurlijk. Want wordt tot Jacob gezegd, het slaat dus in de eerste plaats op Esau. Wees heer over uw broederen. En nog een keer hetzelfde. En de zonen uw moeder zullen zich voor u nederbuigen. Gezegd tot Jacob, maar we komen het later tegen, gezegd tot Jozef. Vanwege die dromen, weet u nog? En dat is niet het eind van het verhaal, uiteraard. Het zal later van toepassing zijn, waarbij uitdrukkelijk Israël macht zou hebben over zijn broederen. En de meest voor de hand liggende broederen zijn dan toch de inmiddels islamitische, namelijk ismaelitische en edomitische volkeren. En ik wijs er maar op dat juist in de eindtijd dat het grote conflict is. Hè? En waar de westerse volkeren mee te kampen hadden, was in hoge mate altijd de islam, de Arabische volkeren. En dat, die strijd, nou ja, die bestaat nog steeds. De eeuwen door, hoor. Altijd geweest. Het had geen haar gescheeld, of we waren eeuwen geleden al door de islam, door de Moren, onder de voet gelopen. Dus geschiedenis, misschien later nog eens. Hè. Nog steeds vers 29. Uw broeders zullen zich voor u nederbuigen. En dan, vervloekt moet hij zijn wie u vervloekt en wie u zegent, zij gezegend. Overeenkomend met ik zal zegenen die u zegenen en ik zal vloeken die u vloekt. Uit Genesis 12. Dus in dat rijtje hoort dat thuis. En dat heer zijn over de broederen, dat komen we hierna tegen in de uitspraken tot Esau. Maar Isaac zegt tot Esau, zie, ik heb hem, Jacob, tot heer over u, heer over zijn broederen, tot heer over u en al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven. Ik heb hem tot heer over u gezet en al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven. Tot knechten zouden hem dienen. En ik heb hem met koorn en most ondersteund. En geheel overbodig wordt hier dus die zegen herhaald. Daarom doe ik dat ook dus. Hè. Koorn en most. En wat zal ik u dan doen? Nou ja, hij krijgt ook een zegen mee. En dan vers 40. Op uw zwaard zult gij leven, Esau, op uw zwaard zult gij leven. Ik weet niet of ik het nog zeggen mag, maar dat is toch altijd kenmerkend geweest voor de Arabische volkeren. Hè? Op uw zwaard zult gij leven en zult uw broeder dienen. Doch het zal geschieden als gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals afrukken. Bij gelegenheid wil dat zeggen. En dat maakt het allemaal zo spannend in de loop van de geschiedenis. En waarschijnlijk is dit zelfs een profetie. Ik zeg waarschijnlijk, want ik wil er liever niet op ingaan. Maar ik zeg, waarschijnlijk is dit al meteen een profetie hier over dagen die nu nog steeds toekomst zijn. Het zijn uitspraken over het Rijk van de Antichrist. Wanneer inderdaad de islam zich zal bevrijden van het juk van het christendom, of moet ik zeggen, de islamitische volkeren zich bevrijden van het juk van het Westen, de christelijke volkeren. Want dat gaat gebeuren, mede als gevolg van de opname van de gemeente uiteraard. In elk geval weten wij zeker dat in de eindtijd de strijd is tussen Israël en Amalek. En Amalek stamt van Esau, is eerstgeborene van Esau in de volgende generatie, maar dat doet er niet toe. Maar Amalek en daarna Agag, weet u wel, die lijn van Ismaël, Esau, Amalek. Agag, en die strijd zou zijn tot het eind aan toe. Tot in de dagen waarin Israël inmiddels al tot bekering is gekomen en terugverzameld wordt naar het land. En daarom ben ik zo vrij om hierin toch te lezen dat dit meteen een uitspraak is over de toekomst. Met andere woorden, Wilders krijgt gelijk. Dat betekent trouwens ook dat er weinig tegen te doen is. Dus ja, het is ook vechten tegen windmolens daardoor. Bedoel je, er staat ook meteen, Esau haatte Jacob om die zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En hier ontstaat dus de vijandschap tussen de Edomitische en de Israëlitische volkeren. En vraag het dan maar aan de Islamitische, Edomitische volkeren wie de vijand is. Dat weet u, hè? De grote Satan en de kleine Satan. Hè? De Joodse staat, dat is dichterbij, en daarna Amerika. Europa wordt gewoon genegeerd daarin. Europa is geen probleem voor hun. Kwestie van tijd. Kwestie van tijd. Want Wilders krijgt wel gelijk. Dan gaan we nog naar hoofdstuk 28. Waar Jacob moet vluchten voor Esau. Wat een uitbeelding is van het begin van onze bedeling enzovoort. Maar die leg ik niet uit. Hè? Vers 3. In de eerste plaats vers 2. Hij zou daar een vrouw moeten nemen uit diezelfde oudere tak van de familie. Hij trouwt dus ook met zijn nicht. En dan staat er, en God Almachtig, zegene u. Ik zal u zegenen, zei de Heer. God Almachtig, zegene u, maak u vruchtbaar. Woord hebben we al een tijdje niet meer gehad. Maak u vruchtbaar, vermenigvuldig u, dat gij tot een hoop volken wordt. Die is helemaal mooi, want er staat niet menigte van volken, er staat een hoop van volken. En dat woord hoop is gewoon het Hebreeuwse kahal. In het Grieks zou het zijn ecclesia, gemeente. Kahal, de geroepenen. En het woord wordt normaal vertaald niet met een hoop, maar het wordt vertaald met samenkomst, vergadering, gemeente. Een groep dus, een homogene groep. Een groep van volkeren die bij elkaar horen, omdat ze nou eenmaal van oorsprong familie zijn. Hij zou tot een hoop, een groep van volkeren worden. Dat is de Kelto-Anglo-Saxische, European, Caucasische groep. De blanken, ja. Dit woord wordt hier gebruikt. Kahal betekent feitelijk roepen, geroepen. Ik heb het nagekeken bij de autoriteit, de hoogste die ik ken, dat is Samuel Hirsch. En die zegt, het betekent geroepen tot. Tot een doel, zegt hij voluit. Geroepen tot een doel. Niet maar geroepen, maar geroepen tot een doel. En dat is het precies natuurlijk. Hè? Deze groep van volkeren is een groep bijeengeroepen en bijeengehouden, tezamengestoten, lazen wij vorige keer aan het eind van de avond. Uit Deuteronomium 33, geloof ik. Nee, doet er niet meer toe. Maar het is een groep bij elkaar gezet in het bezit van het eerstgeboorterecht over de overige volkeren. En het doel is dat het als volk van God een koninklijk en priesterlijk volk zou zijn om hem te dienen. Zo'n kahal is dat. En dit is dus eigenlijk gewoon het gebruik van het woord gemeente. Echter niet voor de gemeente uit onze dagen, maar voor de gemeente, namelijk Israël. Een groep. Een hoop, een kahal van volkeren. In de uitdrukking tent der samenkomst, dat is een van de uitdrukkingen ter aanduiding van de tabernakel, vind je dus dit woord, hè? De tent der kahal, van de hoop. Deze hoop volkeren dus eigenlijk, in essentie. Vers 4, hij geeft u de zegen van Abraham, die zegen. En geef de zegen van Abraham aan u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschap, het welk God aan Abraham gegeven heeft. Met andere woorden, de belofte aan Abraham wordt hier van toepassing verklaard door Isaac op Jacob. En dat gaat verder in vers 13, waar Jacob in Bethel is en zojuist die steen gerold heeft. Nou ja, overeind gezet en gezalfd. Hè? Nou ja, dat gaat hij doen dan bedoel ik. Hè? Hij heeft net geslapen of zo. En ziet, de Heere stond op dezelfde en zeide: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Gezegd tot Jacob: dit land waarop gij ligt te slapen zal ik u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. Sterren des hemels, zand der zee, stof der aarde. Hier ook niet voor het eerst. Gij zult uitbreken, dat ook vertaald kunnen worden met gij zult vruchtbaar zijn. Dat is precies hetzelfde. Gij zult uitbreken, maar het geeft nu weer, wat ik er al van zei, het heeft wel degelijk de betekenis van uitbreiden, verstrooien. Westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts, daar komt hij dus, hè? Nog een keer. Noordoost en zuidwest, in alle richtingen. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden, die is nieuw. Ik zal u behoeden waarheen gij trekken zult. Implicerend, hij zal nog, kon nog wel eens erg ver en in alle richtingen moeten trekken. Al ging hij slechts tot Paddan Aram. Ik ben met u overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten. Vrees niet, ik ben met u. Ik zal u niet verlaten. Totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Het lijkt me duidelijk dat dit niet maar een belofte is dat de Heer Jacob veilig zal terugbrengen over 20 jaar hier naar dit land. Maar dat het beloften zijn over wat er met het nageslacht van Jacob zal gebeuren. Ook in het laatst der dagen, om zo te zeggen. En tot slot wijs ik erop dat dit wordt gezegd in een droom. En ik heb ooit de conclusie getrokken. Met andere woorden, ik geef de argumenten niet. Maar ik heb ooit de conclusie getrokken dat al die profetieën die komen in de vorm van een droom. Want God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze gesproken. Alles wat uitdrukkelijk komt in een droom heeft van doen met onze tegenwoordige tijd. Nou ja, beginnend met dat uit Adam één vrouw geformeerd werd. Toen sliep hij namelijk ook. Hetgeen een uitbeelding is van de situatie in onze bedeling. Maar later heb ik het speciaal over de dromen, die hoofdzakelijk trouwens gedroomd worden door Jozef. En door Jozef, die uit het begin van het Oude Testament en die uit het begin van het Nieuwe Testament. Dat zijn de belangrijkste. En die gaan allemaal over onze tegenwoordige tijd, over de laatste dagen waarop deze profetieën uit Genesis 49 van toepassing zijn. Maar wij moeten het voor vanavond weer even hierbij laten. Je hebt trouwens genoeg om te ordenen, denk ik. En als je tijd over hebt, ga je vast maar even verder. Tel het maar eens bij elkaar op. Leggen we later de lijstjes naast elkaar. Hoeveel keer heb jij dat er staat vruchtbaar? Hoeveel keer staat er, ik zal u dit land geven? Hoeveel keer staat er, ik zal u maken tot meer dan één volk, of een groot volk, of menigte van volken. Het is niet te geloven hoe vaak het er staat, al deze dingen. En je kunt dat dus ook niet zomaar even wegredeneren. Daar gaat het me om natuurlijk. Hè? Maar we zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Hemelse Vader, dat we vanavond weer in deze plaats mochten zijn om deze oude woorden te openen, ze te lezen en ze naar waarde te leren schatten, opdat we zouden begrijpen dat u een groot werk doet. Dat u beloofd hebt, duizenden jaren geleden, en dat nog steeds in onze dagen actueel is. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En dat waar wij doen wat uw woord zegt, namelijk die schriften openen en bestuderen, onderzoeken, dat we daardoor gezegend worden, dat we daardoor de waarheid leren verstaan, dat we daardoor ook in de vrijheid geplaatst worden en daardoor ook waarlijk uw discipelen zijn. Wij danken u daarom dat we dit woord mochten openen en bevelen ons bij u aan, Vader, opdat u ons in heel de waarheid zou leiden, opdat we zouden komen tot kennis van u door kennis van uw werk. En omdat we ook zouden vaststellen dat inderdaad al uw beloften ja en amen zijn. En in het bijzonder in Christus onze heiland. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.